Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. U gelooft het misschien niet, maar ik zong het met Marcel Potts, een baptist uit Stadskanaal, in de lerarenkamer van onze school. Niet als een blijmoedig getuigenis, dat is een beetje van voorbij, maar als iets dat ons beide tegelijk eigenlijk te binnen schoot bij het bericht dat Duitsland een megajacht van een oligarch in beslag had genomen. Niets is hier blijvend, zei ik. En daarop zetten we eigenlijk gewoon spontaan tegelijk hetzelfde lied in. Verbaasde collega's en een hoop pret. Zo'n moment valt samen met lesjes over vasten, nu we in de 40-dagen tijd leven. En dus vandaag een zondag om ons te richten op de lijdenstijd. In een wereld waarin lijden realistischer is dan u en mij lief is. Leven in de 40-dagen tijd, in deze realiteit. Een periode in het jaar die begint met de woensdag na carnaval. Hè? Geen idee hoe groot de animo nog is, maar je kunt dus op zondag je melden bij de pastoor voor een askruisje. Daarmee beleid je je buitensporig gedrag vermoedelijk, want wat weet je er nog van immers. En stel je open voor een periode van berouw, bezinning en matiging. Bezinning en matiging, dat worden dan van die woorden die een beetje blijven hangen en haken. Want er komt een hoop op ons af in deze tijd. Nog maar een week geleden stelde ik de leerlingen op school voor om je te bedenken dat je heel klein moet gaan wonen of dat je dat doet uit idealisme. Ik liet daarop een leuk filmpje zien van een meisje uit Leeuwarden dat samen met haar vader een tiny house had gebouwd en nu als studenten op de camping De Kleine Wielen in Leeuwarden woont. En ze denkt erover om in dat kleine huisje ook te blijven wonen als de studie klaar is. De meisjes vonden het leuk, de jongens stom. Je wilt toch verdorie een dikke BMW in een grote garage en een zwembad en zo. Dan ga je toch niet zo klein wonen, stom gewoon. Maar die meisjes vonden het wel schattig, maar lief. Maar wat nou als dat gewoon zou moeten, zei ik, omdat je geen keuze hebt? Nou, dat was moeilijk voor te stellen. Totdat je beelden laat zien van mensen die hun plastic boodschappentas met een paar belangrijke papieren en een pyjama en een tandenborstel uiteindelijk toch ook maar besluiten om hun auto achter te laten. Want verderop, 20 kilometer, is de overgang naar de veiligheid van Polen. Daar kom je met je auto niet meer terecht, want er staan honderden auto's voor je. Dan is loslaten van je bezit opeens van levensbelang geworden. En verre van zo'n luxe dilemma van meneer Weigers. Mij zet het, associatief denkend mens als ik ben, direct op dit Bijbelwoord. Als wat je bezit deel wordt van wie je bent, dan pas ben je arm. Want gevangen immers aan je spullen, die geen eeuwigheidswaarde hebben, gewoon omdat ze roesten en vergaan. En dus hoop ik en wens ik en bid ik dat uit deze idioterie van deze weken ook iets goeds kan komen. En het zat ook in de presentatie van de zandtovenaar. Heel erg bedankt, Rins. De vaststelling dat mensen in de Oekraïne zich gewoon niet bang laten maken. Ook al is dat onderdeel van een verschrikkelijke tactiek van Poetin. Ze gaan bezet en al de straat op met vlaggen en roepen aan de gezichten van de nieuwe machthebbers dat ze kunnen opzouten. Er gaan mensen voor de tank staan om het stuk ijzer te laten weten dat al die kilo's jou niet ontrouw kunnen maken aan wie je bent en waar jouw hart hoort. Ben ik geïnspireerd door de beelden van duizenden mensen op de straat die het volkslied van Oekraïne zingen als een wapen tegen onrecht en geweld? Klinkt het als de liederen die Paulus zong in de gevangenis? Klinkt het als de liederen die de Joden zongen in de barakken? Geen duisternis dooft ons licht. Je opeens bewust van wat er ten laatste altijd en alleen maar toe doen, wat overwint, wat blijft. Hartverwarmende initiatieven ook van mensen die hun huis openstellen voor vrouwen en kinderen, die gedachten en wensen leven er ook onder onze leden. Wie weet samen toch maar iets op poten zetten. Zoals duidelijk wordt uit de oproep van het platform. Samen terug, over kerkmuren heen, over je eigen grote gelijk heen, terug naar de basis van liefde, omzien en omarmen. Wenden we ons tot Matteüs. Daarin vinden we Jezus op een berg. Hij spreekt de mensen toe. Wij kennen die toespraak als de bergrede. Daar zullen we even iets over moeten zeggen. Want met Dreverman ben ik het eens dat geen enkele uitspraak van de bergrede kan worden opgevat als een eis, een morele opdracht, als iets van moed, een verordening, als een nieuwe wet. Want Jezus is niet van een nieuwe wet in onderscheid tot de wet van Mozes. Integendeel, de bergrede vervult de wet van Mozes en daartoe is Jezus gekomen. Hij zegt zelf, leer van mij, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Jezus bevrijdt van het juk van de wet, kondigt de ruimte en de vrijheid aan. Hij beschrijft slechts hoe mensen kunnen leven die ophouden te vechten voor hun vermeende recht en die in goede en in genade een wijdere horizon hebben. Als mensen die herschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Met andere woorden, Jezus' woorden zijn haast therapeutisch, niet wettisch. Ze zijn bevrijdend, niet moraliserend. Ze zijn vernieuwend, niet vasthoudend aan oud en bekend. In de oren van de wetgeleerden en schriftgeleerden gaat de bergrede in tegen de heersende traditie en opvatting. Hij benadrukt dat de bergrede juist als boodschap van de vrijheid geen vrijblijvende goede raad bevat, maar het fundament is voor een ethiek die zich teweer stelt tegen het onmenselijke. Een ethiek, zeg maar, normen en waarden in wat ertoe doet, nu belangrijker is dan ooit. Een goede verse om te lezen in de Leidensweken, een goede verse om te lezen in de actualiteit. Jezus houdt de wetgeleerden een spiegel voor waarin zij kunnen zien hoe ver ze zijn afgedwaald van het ware gezicht en het ware karakter van Jahwe. Hoe ver ze afgedwaald zijn van de genade. Geloof is voor hun een verdienmodel geworden waarin zij zich een leven kunnen veroorloven waarin er alleen maar applaus klinkt voor hun vroomheid. Een vroomheid die over de ruggen van kwetsbaren en onaanzienlijken wordt uitgeleefd. Terwijl het juist de kwetsbaren en de onaanzienlijken zijn die gezien zijn bij de Zoon van God. En dat is voor die groep uiterst irritant. Zo iemand die je te kakken zet, die je zelfs adderengebroed noemt, ruim je liever uit de weg. Verzamelt u geen schatten op aarde. Wil niet zeggen, beste gelovigen, dat is hij die geen bezit heeft. Dat dachten ze in de tijd van de ascese. Periode in het vroege christendom, waarin je ontzeggen van alles en zelfs vasten tot een christelijke deugd werd, bewijs van oprechte vroomheid. Dat heeft Jezus niet willen zeggen. Jezus roept op om weer tot de basis terug te keren. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al het overige ontvang je bovendien of desondanks, zou ik willen zeggen. Bezit of prestatie om over te pochen, bepalen niet je identiteit, zeg maar wie je bent. Nee, bepalend zijn je levenshouding, je wijze van zijn. Piet zou zeggen, geloof en leven zijn omgekeerd evenredig op elkaar betrokken. Poetin toont eerder een van de wetgeleerden te zijn dan eentje van Jezus. En het is voor mij onbegrijpelijk dat een man die zich notabene christen noemt, een kruisje draagt dat hij van zijn moeder kreeg bij zijn doop, tot deze tirannie in staat is. Ook al krijgt het merendeel van de eigen bevolking het nieuws niet mee, omdat het nieuws wordt geschreven naar de wens van Poetin, toch zal hij zelf kennis hebben van de wandaden die in zijn opdracht worden uitgevoerd. Hij moet toch weet hebben van de tranen en de angst in de Oekraïne en bij de jonge jongens die zich van geen kwaad bewust een oorlog in worden gestuurd. Denkend dat ze op oefening zijn. Hij kent de ware getallen van de doden. Hij zal toch moeten kunnen begrijpen dat hierachter een nog breder leed schuilgaat van vaders, moeders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen. Hij moet toch weten dat de mensen die hij zo in het ongewisse en in de ellende jaagt, zijn als geknakt riet. Welke leider die zichzelf de redder waant van zijn vaderland kan dit met droge ogen aanzien en weigeren te handelen tot welzijn van de mensen die op jou hun vertrouwen hebben gesteld? Meer nog, welke patriarch kan zich met droge ogen verantwoorden voor het meegaan in de megalomane manier van het in het leven staan van de leider van een natie? Precies dezelfde spanning die zich opdringt in het evangelie van Matteüs nu zichtbaar wordt in onze tijd. Waar halen wij tegenover deze tirannie en meedogenloosheid onze troost? Wat geeft richting? Ik haal verhaal bij Paulus. De apostel die misschien wel de grootste vertaalslag heeft moeten maken bij het leren omdenken. Anders op de kop leren bij denken en doen. Hij was immers van de soort van die wetgeleerden. Had onderwijs gehad van de beste op het tempelcomplex. Helemaal ingevoerd in het kunnen begrijpen waarom die man van Nazareth tot zwijgen moest worden gebracht. Uitgerekend hij komt tot de lofzang die hij in de brief aan de Filippenzen formuleert. Laat die gezindheid bij u zijn, welke was in Christus Jezus. Onze Heer die het aan God gelijk zijn niet als een recht of een claim heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, mens geworden is, gehoorzaam tot het einde, ja tot de dood aan het kruis. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, die de ander altijd ziet als van God gegeven. Wereldburger Galina. Die ander die op de vlucht is en met onbegrip en wanhoop en diepe angst op wat is gezien en gevoeld zich overgeeft aan onze zorg. Te bedenken dat onze zorg zich altijd verbleekt bij die van hen. De onze mag zijn in solidariteit en omzien. Afstand doen van wat feitelijk er niet toe doet in het licht van de ogen en de angst en de zorg en nood van de ander. Het is de gezindheid van Christus die ons voorhoudt, dat die gezindheid tot ware vrijheid leidt. Je spreekwoordelijke auto langs de kant van de weg laten staan, omdat uiteindelijk je leven er niet van afhankelijk is om te kunnen zijn die je bent, mens onder velen en gezien. Gezien van hem die alles in de wereld wel wilde loslaten, om dat ene die relatie met ons te kunnen winnen. Dat is de kracht van Romeinen 8. Een gemeente in Rome wordt verscheurd en bedreigd door allerlei wind van leer. Terug naar de basis, zegt Paulus. We hebben los te laten wat ons materieel houvast biedt, omdat het dat niet is. Bezinning en matiging. Tegenover hem die ons aanziet en omarmt, ondanks wat ook, zijn we van hem nooit losgelaten. Wij zijn niet Gods auto langs de kant van de weg. Onder geen beding. Dat is wat mij troost hier geeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Die mij zijn liefde deed kennen en van leren uitdelen in het geloofsweten dat wat ook, machten nog krachten, ziekte, gezondheid, benauwdheid, gevaar, zwaar, kanonnenvuur, niets ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Een troostwoord in de lijdensweken die ons oproepen te bezinnen en te matigen. Maar niet in het liefde hebben voor de ander of wanhopen over de toekomst. Daarin matigen we nooit. Wij, zij die vluchten, zij die in angst zijn ondergedompeld in greppels en schuilkelders, wij zijn gekend door hem waarvan de tot slaaf gemaakte al zongen. He's got the whole world in his hand. Amen.